بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، als eerste wil ik zeggen dat de weledele Koran is het eeuwige wonder dat Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn boodschapper Mohammed, vrede zij met hem, heeft geopenbaard om de mensen uit de duisternis te doen treden, het licht van verlossing tegemoet. Een boek dat leiding in zich heeft. Een boek dat bedoeld is als verblijding en waarschuwing voor de algehele mensheid. Een verblijding voor degene die de voorschriften van de Koran nakomt. En het is een waarschuwing voor diegene die de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala in de wind slaat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-A'raf, vers nummer 158: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Oftewel, zeg o mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen, zonder uitzondering. De eerdere profeten, die werden gezonden of gestuurd alleen naar hun volkeren. Hun boodschap was toegespitst op hun volkeren. De boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is voor de werelden, voor iedereen. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Surat al-Furqan, vers nummer 1. Er is nogmaals een bevestiging van het feit dat deze Koran en onze boodschapper gestuurd zijn naar de werelden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, gezegend is degene die de Furqan heeft neergezonden naar zijn dienaar, opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn. Furqan, een naam, een andere naam van de Koran. Furqan, daar zit iets van scheiding in. En het is ook een scheidingslijn. Koran geldt als een scheidingslijn tussen kuffer en iman. Geloof en ongeloof. Tussen valsheid en waarheid. Middels deze Koran is de boodschapper van Allah de uitdaging aangegaan met de toenmalige Arabieren. Het is deze Koran die gold als uitdaging richting de Arabieren. Deze uitdaging spoorde hen aan. Deze uitdaging spoorde de Arabieren, de toenmalige Arabieren, aan met een gelijke aan de Koran te komen. Als je er niet in gelooft, kom dan met het gelijke aan de Koran. De Koran die geopenbaard is in hun eigen spreektaal. Moet je niet vergeten. De Koran is niet gekomen met een vreemde taal. Het was hun moedertaal, hun spreektaal, die zij gewoon waren om met elkaar te spreken. En toch waren zij niet in staat om deze uitdaging te volbrengen, te vervullen. Daarmee is het bewijs geleverd dat het hier gaat om een wonder. Ze konden niet komen met het gelijke aan de algehele Koran, zoals we gisteren ook hebben gezegd. Ze konden niet komen met het gelijke aan één hoofdstuk van de Koran. Ze konden niet komen met het gelijke aan 10 versen van de Koran. Daarmee is het bewijs geleverd. Wat tevens kenmerkend is voor dit boek, is de zorg en de bescherming die hij geniet. Zorg en bescherming van niemand minder dan de Almachtige, Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een kenmerk of een eigenschap die geen andere boek toekomt, behalve de Koran. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surat al-Hijr, vers nummer 9, zegt hij, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Oftewel, voorwaar, wij hebben het, of wij zijn degene die de Koran, of de dhikr, de vermaning, daarmee doelende op de Koran, geopenbaard. En wij zijn degene die daarover zullen waken. Voeg daaraan toe dat de boodschap van de Koran zelfs verder reikt dan de mensheid. Het is niet alleen bedoeld voor de mensen. Het is zelfs bedoeld voor de djinn. Dus het reikt verder dan de mensheid. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ahqaf, vers nummer 29 tot en met 31. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en gedenkt toen wij een paar van de jinns bij jou brachten om naar de Koran te luisteren. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze gebracht om naar de Koran te luisteren. Toen zij daarbij aanwezig waren, toen zij het hadden meegemaakt, zeiden ze zwijgt. Met andere woorden, ze waren onder de indruk van datgene wat zij hoorden. Ze zeiden tegen elkaar, zwijgt. En toen de voordracht beëindigd was, toen de recitatie voltooid was, wat gebeurde toen? Keerden zij tot hun volk terug als waarschuwers. Allahu Akbar. Na één zitting, na één keer te hebben gehoord, waren zij veranderd in uitnodigers naar de islam. Zie hier de overgave van de djinn aan de Koran. Terwijl de mensen vandaag de dag, ga niet generaliseren, een aantal van hen, een groot aantal van hen, al draag je de algehele Koran voor, het beweegt hem niet om te gaan praktiseren, laat staan te gaan uitnodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar de djinn veranderde onmiddellijk in uitnodigers naar de Koran. Dit als inleiding. Laten wij nu kijken naar de definitie van de Koran. Als je het hebt over het woord Koran, taalkundig, ik zeg taalkundig, is het woord Koran gelijk aan het woord qira'a. Koran en qira'a zijn hetzelfde, taalkundig. Wat natuurlijk recitatie betekent. Dus je kunt, als je iemand hoort reciteren, dan kun je spreken van een qira'a, maar je kunt ook spreken taalkundig van een Koran. Het bewijs hiervoor is ook te vinden in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surat al-Qiyamah, vers nummer 17 tot en met 18, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Oftewel, voorwaar, het is aan ons hem te doen bewaren, jam'ahu, en hem voor te doen dragen. Oftewel, voor te dragen, te reciteren. Maar welk woord wordt gebruikt? Namelijk, Koran. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Dus met Koran kan er ook gedoeld worden op recitatie. Wel is het woord Koran, in de context die wij gebruiken, als wij praten over de Koran, als moslims zijnde, binnen de kaders van de islam, is natuurlijk specifieker qua betekenis. Wat ik net heb gezegd, is de taalkundige betekenis. Maar als wij, als moslims zijnde, spreken van de Koran, dan is de betekenis specifieker. Namelijk, het slaat op het boek dat neergedaald is op Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ook hebben andere geleerden gezegd dat waarom eigenlijk van alle andere hemelse boeken dit boek de naam Koran heeft meegekregen, toebedeeld heeft gekregen. Ze zeiden omdat dit boek de vruchten van de andere boeken in zich draagt en nog veel meer. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala dit boek aangemerkt als zijnde muheimin over de andere boeken. Oftewel regerend over de andere boeken. De term Koran kan zowel slaan op het algehele boek als een aantal versen daarvan. Dus, als jij iemand versen uit de Koran hoort reciteren, voordragen, dan is het jou toegestaan om te zeggen, hij reciteert de Koran. Hij hoeft niet per se de algehele Koran te reciteren. Wil je kunnen verwijzen naar zijn recitatie als zijnde de Koran? Als hij ook een aantal versen voordraagt, is dat voldoende om te zeggen, hij reciteert de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. In Surat al-A'raf, vers nummer 204. Oftewel, Allah zegt, en als de Koran wordt voorgedragen, wordt gereciteerd, luistert er dan naar en zwijgt. En deze uitspraak geldt natuurlijk zowel voor de algehele Koran als een aantal versen daarvan. Dat is dus de Koran, definitie van de Koran. En om de Koran van de andere boeken te onderscheiden en de definitie ervan nog meer te verduidelijken, wordt hij door de geleerden omschreven als zijnde, schrijf het maar op, als zijnde, de Koran is het woord van Allah. En dit geldt natuurlijk als antwoord op diegenen die menen, die beweren dat de Koran slechts een schepsel is. En niet aangemerkt kan worden als het woord van Allah. De Koran is het woord van Allah. Dus bij het definiëren van de Koran, het allereerste wat wij zeggen is, de Koran is het woord van Allah. Dat geopenbaard is aan Mohammed, vrede zij met hem. Voeg daaraan toe dat de recitatie ervan als een daad van aanbidding telt. De Koran heeft van Allah subhanahu wa ta'ala verschillende namen toegekend gekregen. Want wij kennen alleen maar de Koran. Maar er zijn ook andere namen die de Koran heeft gekregen. Zoals bijvoorbeeld Al-Kitab. Dat vind je terug in Surat Al-Anbiya, vers nummer 10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Voorzeker, wij hebben aan jullie een boek doen neerdalen. Met daarin jullie eer. Dus als iemand verwijst naar de Koran als zijnde een boek, dat is correct. Een andere benaming is Al-Furqan. Ik heb net aangegeven waar Al-Furqan voor staat. Al-Furqan staat namelijk, zoals ik zei, voor een scheiding. Deze naam vind je terug aan het begin van Surat Al-Furqan, vers nummer 1. Ook wordt de Koran soms aangeduid met de term het dikker. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. We hebben net aangegeven wat het vers betekent. Allah zegt, wij hebben het boek of het dhikr doen neerdalen, de vermaning, de Koran doen neerdalen en wij zullen erover waken. En er zijn natuurlijk meerdere namen, dit zijn er slechts een aantal van. Ook kent de Koran een aantal eigenschappen. Ook heeft Allah subhanahu wa ta'ala de Koran voorzien van een aantal eigenschappen. Eerste eigenschap is namelijk dat hij een licht is. Ja, ayyuha an-nasu, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Surat An-Nisa 174. O mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie Heer gekomen. En wij hebben een duidelijk licht. Daarmee doelende op de Koran over jullie doen neerdalen. Ook wordt er gezegd over de Koran dat het leiding is. Dat het genade is. Dat het genezing is. En dat het een vermaning is. Al deze zaken. Leiding, genezing, genade, vermaning. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Yunus 57. Zegt hij, ja ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum. Wa shifa'un lima fis sudur. وَهُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen. Vermaning in eerste instantie. Daarna wordt er gezegd, een genezing voor wat in jullie harten is. Leiding en barmhartigheid voor de gelovigen. Dus het werkt als leiding, als genezing, als barmhartigheid voor de harten van de gelovigen. Ook wordt er gezegd over de Koran dat het gezegend is. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Surat Al-An'am 92. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is een boek dat wij neergezonden hebben. Gezegend. Gezegend. Ook geldt de Koran als verduidelijking. Zoals vermeld staat in Surat Al-Ma'ida, vers nummer 15. Ja, ahle al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. O lieden van het boek, Waarlijk, onze boodschapper is tot jullie gekomen. Hij heeft jullie veel duidelijk gemaakt van wat jullie van de schrift verborgen hielden. Zaken die jullie achterwege hielden, heeft hij verduidelijkt, helder gemaakt. Dus als je de mensen hoort zeggen dat de Koran een raadselachtig boek is, dat is niet waar. Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over de Koran als zijnde een verduidelijking. Dat wat betreft de definitie van de Koran, een aantal namen van de Koran, eigenschappen van de Koran. Een andere zaak die ik jullie wil meegeven is al-wahi, openbaring. Je zult, inshallah, ook vaak de term al-wahi horen vallen. Tijdens deze daura of tijdens andere lezingen. Maar wat wordt er nou bedoeld met al-wahi, openbaring? De Koran geldt natuurlijk als wahi. Maar wat bedoelen wij nou precies met het woord wahi? Het is een wahi. Richting Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Middels Jibril overgebracht aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar wat betekent het woord wahi? Het woord wahi, letterlijk betekent het een snelle aanwijzing. Oftewel een ishara. Snelle aanwijzing. En wanneer een persoon zegt, auhaytu ila fulan, oftewel auhaytu aan die persoon, wat bedoelt hij daarmee? Dat betekent dat je hem iets hebt verteld wat jij voor een ander verborgen hebt gehouden. Dus het woord wahi heeft twee zaken in zich. 1. Snelheid. 2. Verborgenheid. Als je het hebt over wahi, 2 zaken. Snelheid, verborgenheid. Vandaar dat wij zeggen dat wahi een heimelijke vorm, een verborgen vorm is. Van berichtgeving. Die gekenmerkt wordt. Door snelheid. Er zit snelheid in. En die alleen bestemd is. Voor degene voor wie het bedoeld is. Voor de aangesprokenen. Niemand anders kan het opmerken. Taalkundig betekent de term al-wahi. Als we het hebben over al-wahi. Want je hoort vaak de term wahi vallen. Maar al-wahi kan ook voor andere dingen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor een natuurlijke ingeving die zich voordoet. Dus een natuurlijke ingeving die zich voordoet bij de mensen. Zoals in geval van de moeder van Musa alayhi salam. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ Surat Al-Qasas, vers nummer 7. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En wij deden al-wahi richting de moeder van Musa. Inspireerde de moeder van Musa. Er was sprake van een natuurlijke ingeving. Wat hebben wij haar meegegeven? Zoog hem. Geef hem borstvoeding. Maar als jij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier. Ook kan er gedoeld worden met de term al-wahi. Term al-wahi kan ook slaan op een natuurlijke ingeving die zich bij dieren voordoet. Zoals in geval van bijen. Dit is allemaal taalkundig. Want Allah subhanahu wa ta'ala, als je kijkt naar surat An-Nahl 68, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ En jouw Heer heeft wahi verricht richting de bijen, zelfs de bijen. Hij inspireerde de bijen om wat te doen? Huizen te bouwen in de bergen en in de bomen. Dus dit is ook een geval waarbij gesproken kan worden van al-wahi. Niet alleen dat. Al-wahi kan zelfs slaan op de influisteringen van de shayateen, taalkundig. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-an'am. Hij zegt, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ En de shayateen verrichten wahi richting hun handlangers, richting hun vrienden, opdat zij met u mogen reden twisten. Maar, als wij het hebben over de wahi, die afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala, en die richting zijn profeten gaat, wordt gedaan, dan hebben wij het over de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, die hij doet neerdalen op één van zijn profeten. Hoe komt deze openbaring tot stand? Het openbaren aan de profeten gebeurt zowel, er zijn twee manieren, zowel middels een intermediaire, bijvoorbeeld tussenkomst van een engel, of zonder. Het kan ook zonder een intermediair. Dus je hebt twee manieren. Iemand komt ertussen, een engel, ontvangt de boodschap van zijn Heer, brengt het over aan de profeet. Zonder intermediairen bestaat ook. En daar gaan we als eerste over praten. Een voorbeeld daarvan is een goede droom. Ar-ru'ya as-saliha. Ar-ru'ya as-saliha. Wel zeg ik, dit geldt enkel en alleen voor profeten. Het bewijs hiervoor is te vinden in het verhaal van Ibrahim, alayhi salam. Toen hij opgedragen werd om zijn zoon Ismaël te offeren. Hij is een profeet. Als hij zo'n opdracht krijgt in zijn droom, dan dient hij het na te komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surat Safat, vers nummer 101 tot en met 112, is het verhaal na te lezen. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَدْبَحُكَ. Dus toen verkondigden wij hem de verheugende tijding van een zachtmoedige jongen. Hij heeft een jongen gekregen. Na lang wachten heeft Ibrahim a.s. een jongen gekregen, Ismaël. Maar zie hier de beproeving die daarop volgt. Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij, dus Ibrahim, kon helpen. Dus er werd een man, Ismaël a.s., kon zijn vader steunen en helpen. Zei hij, o mijn zoon, en zie hier de beproeving, de grote beproeving. O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren. Nou, we weten allemaal wat Ismaël heeft gezegd, die zelf ook een profeet is. Hij zei, in dit geval, dan dien je opdracht van je Heer na te komen. Bevel van je Heer na te leven. Dus, een droom, een goede droom van een profeet kan gezien worden als openbaring. En als deze droom van Ibrahim geen openbaring was geweest, dan zou hij niet overgaan tot het slachten van zijn zoon. Dus hij kreeg opdracht om zijn zoon te slachten. Was het niet dat Allah subhanahu wa ta'ala opdracht gaf aan Ibrahim om in plaats van zijn zoon een dier te offeren? De tweede vorm van openbaren waarbij geen intermediaire betrokken is, is het toegesproken worden door Allah subhanahu wa ta'ala van achter een hijab, oftewel een afscheiding. Zoals zich voordeed in geval van wie? Van Musa alayhi salam. Heel goed. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat An-Nisa 164: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Oftewel, en wij zonder boodschappers, over wie wij jou waarlijk reeds verhaald hebben. Een aantal van hen hebben wij jou bekendgemaakt. De namen van die boodschappers hebben wij bekendgemaakt in de Koran en de Sunna. Maar wij zonder ook boodschappers, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, over wie wij jou niet verhaald hebben. Waarvan de namen jou niet bekend zijn. En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah voerde een gesprek met Musa alayhi salam. En dit is ook een bewijs wat gebruikt kan worden tegen degene die menen dat Allah subhanahu wa ta'ala niet praat. En dat is de grootste onzin die er bestaat. De Koran bevestigt dat Allah Musa heeft gesproken. Dat is ook een manier van wahi, van openbaring. En deze vorm van openbaring, is tevens onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toegekomen. Tijdens natuurlijk de nacht van de hemelvaart. Ook hij heeft zijn Heer gesproken zonder tussenkomst van een intermediaire. Er is niemand tussen gekomen. Hij heeft direct tot zijn Heer gesproken. Gesprek waarbij het gebed als plicht is opgelegd. Dit wat betreft al-wahi die geen of waarbij geen intermediaire betrokken is. De andere vorm van openbare van wahi is waarbij een intermediaire aan te pas komt in de gedaante van een engel. Dit kan gepaard gaan als eerste met een hevig geluid. Met een hevig geluid. Dat iets weg heeft van de klanken van een bel. Zoals vermeld staat in het Sahih. En dit is de allerzwaarste vorm van openbaring. De profeet sallallahu alayhi wa sallam had het zwaar te verduren als hij met deze vorm van openbaring te maken kreeg. In andere gevallen neemt de engel de gedaante aan van een gewone man. Hij neemt de gedaante aan van een gewone man en stapt vervolgens binnen bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam om het een en ander aan openbaring over te brengen aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En na deze verschillende vormen verwees dan ook Allah subhanahu wa ta'ala met zijn woorden die te vinden zijn in Surat al-Shura, in Surat al-Shura 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dus gelet op deze woorden. Het past de mens niet dat Allah tot hem spreekt, behalve door middel van een openbaring, of van achter een scherm, of een afscheiding, hijab, zoals eigenlijk het geval was met Musa alayhi salam, of door het zenden van een gezant, door het zenden van een boodschapper, Jibril alayhi salam, die de openbaring komt overbrengen, die het dan openbaart met zijn toestemming. Dus deze gezant, deze boodschapper, het is hem niet toegestaan om zomaar iets door te geven aan de profeet. Het geschiet allemaal met toestemming, zoals hij wil, met toestemming, met zijn toestemming zoals hij wil, voorwaar hij is verheven al wijs. Ik stop er nu. Zakum lachen, broeders en zusters natuurlijk.